Dit is de Duitsland Podcast. Mijn naam is Kemal Rijken en ik probeer me te verdiepen in Duitsland.
Ja, ik ben Chris Alberts en ik weet niet zoveel van Duitsland. Ik ben er al een paar keer geweest en ik probeer Duitsland te ontdekken.
Precies, dus wij gaan in deze serie over Duitsland hebben.
Ja.
En we hebben vorig jaar is ook een beetje raar, hè?
Nou, dat is eigenlijk niet vorig jaar, het is maar een paar maanden geleden.
Ja, het is iets van een half jaar geleden hebben we een serie gemaakt die heette Verkiezingen in Duitsland, een podcast. En dat ging over dat de verkiezingen in Duitsland eraan kwamen. Toen zijn we iedere week ergens in Duitsland geweest.
Van ja. Chemnitz tot aan Hamburg, tot aan Augsburg waren we.
Zijn Hannover geweest.
Ja, we waren in allerlei steden waar ik eigenlijk nog nooit van gehoord had. En dat vroeg om een vervolg,
want we hebben echt vele reacties, positieve reacties, hartverwarmende reacties gekregen, Chris. Mensen waren echt blij met die Duitsland-podcast van vorig mediaseizoen.
Er is heel weinig aandacht voor Duitsland.
Ja, helaas wel. Maar dan kunnen we misschien een steentje bijdragen dat het toch wat beter wordt.
Wat is nou onze missie?
Nou, onze missie is dat wij het Nederlands publiek bekend willen maken met Duitsland en enthousiasmeren over de oostenburen. Dus Duitsland is meer dan Berlijn, weekendje Keulen, worst, bier, oorlog of autobaan.
Oh, op die manier.
Wij laten het zien, Chris. In de vorige serie hadden we altijd een blokje actualiteit en waar we naartoe waren geweest. Nou, dan vertelden we hoe het bij de Groene Partij of bij de AfD was. En vervolgens hadden we een rubriekje die heette Bellen met de Thuisfront.
Zeker.
Die rubriek die heet nu Bellen met de Buren.
Ja.
En dan hadden we na afloop altijd een boek wat we bespraken.
Ja.
Nou, we hebben het onszelf nu wat gemakkelijker gemaakt. In die zin dat we nog steeds die actualiteit doen. En we gaan ook ergens heen. Maar dat is niet altijd politiek. Dus de Duitsland podcast gaat ook over economie, geschiedenis, sport, religie, herdenken. Gaan zo maar door.
Cultuur. Het Koningshuis.
Ja, voor deze keer ook het Koningshuis.
Wie sehr freuen Sie sich, dass Sie mal wieder in Münster sind?
Bin immer freue ich mich, wenn ich in Münster bin. Letztes Mal war 2015, also 10 Jahre war zu lange. Ich hoffe, schneller wieder mal zurück zu sein.
Dankeschön.
Wiedersehen.
Ja, we waren dus op 25 september onlangs dus bij de koning in Münster. We waren met hem mee.
Ja, hij was op werkbezoek.
Ja, en wij hebben met hem een kijkje genomen in Münster. Maar daar gaan we straks over vertellen.
Wat is er gebeurd in Duitsland?
In april trad natuurlijk een nieuwe coalitieregering aan. In die tijd was er ook een akkoord. En Friedrich Merz werd bondskanselier.
Ja.
En wat vind jij nou van Friedrich Merz?
Nou, ik vond het eigenlijk wel een hele serieus ogende, zo'n typische Duitse, conservatieve, een beetje semi-rechtse, serieuze man. Die eigenlijk heel vertrouwenwekkend overkomt. Een beetje zo'n vader des vaderlands, zeg maar.
Nu al?
Ja, eigenlijk wel. Oh, wow. Ik bedoel, zo'n uitstraling had Merkel op haar manier eigenlijk ook. Gewoon, dan denk je van, die geeft stabiliteit aan het land.
Oké, okay. En dus aan Europa.
Ja, en daarmee ook aan Europa. Ja, ik vond eigenlijk wel, ik dacht, nou, het zal wel populair worden. Nou, ik wist niet
dat jij zo'n fan van Mutti Merkel was.
Nou, dat was ik ook niet, maar ik dacht wel altijd, maar ik bedoel, het gaf wel stabiliteit. Bij Merz dacht ik altijd, nou, die, ze weet toch wel wat hij wil, zeg maar. Het is een beetje rechts. Duitsland is een rechtsconservatief land. Nou, die man zal dat wel goed gaan doen. En die zal ook wel populair worden.
Ja. Maar in Duitsland is links ook nog behoorlijk aanwezig.
In tegenstelling tot bij ons.
In tegenstelling tot Nederland. En linkse partijen hebben daar nog echt wat te zeggen. En links en socialisme is nog echt levend in Duitsland op heel veel plekken.
Zeker.
Met name in de steden, maar ook wel in delen van Oost-Duitsland.
Mm-hmm.
Dus er is nu een coalitieregering, weer zeg ik daarbij, een grote coalitie zoals ze zeggen, tussen CDU, CSU, de Christendemocraten enerzijds, en de SPD, de Sociaaldemocraten, anderzijds.
Ja.
En beide partijen zijn min of meer tot elkaar veroordeeld. Omdat de AfD te groot is, kan de CDU-CSU niet met een andere rechtse partij, want niemand wil met de AfD, de extreemrechtse partij, regeren. En dan moesten ze kiezen tussen die linke, groene of SPD. En het werd natuurlijk de SPD.
Dat is natuurlijk allemaal drie kleuren links.
Ja,
zeg maar.
En die drie linkse partijen die verder in het parlement zaten, die kunnen samen ook geen meerderheid maken. Maar bij elkaar hebben ze toch wel ongeveer 40% van de zetels. Dus dat is nog best wel aardig wat.
En gaat dat nou goed?
Wat, met die linkse partij of met de coalitie?
Jaar, nou, met die coalitie nu een half jaar verder zijn.
Nee, de coalitie loopt niet.
Oh, waarom niet?
Nou, het begon wel heel voortvarend, maar uiteindelijk bleken er toch al grote verschillen te zijn tussen met name de SPD en de CSU. maar ook de CDU. De fractie van de CDU is toch een stukje conservatiever en minder pragmatisch, blijkt in de praktijk, dan de kanselier. Mm-hmm. Dus daar zit een probleem. En tegelijkertijd is het ook zo dat de SPD, die moet zichzelf laten zien. En die heeft een beetje hetzelfde probleem als de Partij van de Arbeid een aantal jaar geleden met Rutte in de regering, in Rutte 2. Dat ze de junior partner zijn, zoals dat heet, dus de nummer 2. Maar dat betekent dus eigenlijk dat ze zichzelf moeten profileren om niet te verzinken. Want ja, ze moeten compromissen sluiten als de nummer 2 in de regering. En dan hebben ook nog twee linkse partijen, de Groenen en die Linken vanuit de oppositie, hebben ze in hun nek hijgen. Dus die SPD die heeft het moeilijk. En de CDU-CSU wil zich ook op een bepaalde manier laten gelden. Het eerste grote probleem kwam niet over migratie, want de migratieregels werden meteen aangescherpt en dat vond iedereen blijkbaar prima. Er was niet heel veel discussie over. Dat was ook vrij gauw toen de regering er was, maar het eerste grote probleem kwam met de benoemingen van rechters voor het Constitutioneel Hof.
Wat gebeurde daar met die rechters van het Constitutioneel Hof?
Nou, die rechters die werden benoemd, die worden benoemd. En dat zijn politieke benoemingen, maar dat is altijd business as usual. Daar is nooit echt veel problemen mee, nooit de discussie over. Omdat dat Constitutioneel Hof zo neutraal mogelijk moet zijn. Maar het zijn toch wel politieke benoemingen. In de zin van dat partijen dan kandidaten voordragen. En dat zijn wel juristen en dat zijn mensen met veel ervaring in de rechterlijke macht. Vaak zijn ze gewoon rechter. Alleen dit keer ging er iets mis. Er was een kandidaat, ene Frauke Brosius Gersdorf. Die vond de CDU-CSU te links. En ze hadden problemen met haar standpunten over abortus. Mm-hmm. En ja, die mevrouw heeft op een gegeven moment gezegd van, nou, dan, ja, als het zo'n probleem is, dan trek ik mezelf terug. Want de SPD hield haar aan als kandidaat en het werd een hoogoplopende ruzie en zij trok zichzelf dus terug.
Opgelost?
Nou, opgelost ja, maar aan de andere kant wel gehavend de zomervakantie in. Want ineens was er dus een sigaar ontploft in het gezicht van bondskanselier Merz.
Maar Merz deed het toch zo goed?
Ja, Merz is heel voortvarend begonnen. En met name in het buitenland. Hij ging meteen het buitenland in. Hij wilde een Auslandkanselier zijn, een buitenlandse kanselier. Die zichzelf laat gelden op het wereldtoneel voor een deel die meepraat. En hij ging ook al gauw naar het Witte Huis en hij maakte indruk op Donald Trump. En daar gaan we even naar luisteren.
America is again in a very strong position to do something on this war and ending this war. So let's talk about what we can do jointly, and we are ready to do what we can. And you know that we gave support to Ukraine and that we are looking for more pressure on Russia. The European Union did, and we should talk about that.
We will talk about it. And yeah, you know, it's good timing. The numbers for our country are through the roof, the economic numbers, because of the election and because of tariffs and other things, a lot of things. But we've had some of the best numbers we've ever had.
Nou, dat was overduidelijk geslijm van Merz.
Ja, nou ja, kijk, je weet hoe het werkt hè, met Trump. Mensen vinden toch dat ze hem moeten behagen.
Ja.
En ja, dat gebeurt dus. Dus in die zin heeft Merz het goed gedaan.
Ja, dat werkte prima eigenlijk.
Ja, dat ja, leek wel zo, maar dat mocht dus niet baten.
Ja.
Want waar in eerste instantie wel vrij goede cijfers waren voor Friedrich Merz als bondskanselier, zakte dat in de zomer alweer in.
Ja.
Dus hij was nog geen 2-3 maanden bondskanselier. Mensen begonnen al te twijfelen en ook in de media werd er gespeculeerd door allerlei opiniemakers over deze kanselier. En hij had eigenlijk al geen kans meer gekregen. Mm-hmm. En het feit dat het dus gebeurde met die rechters in de zomer, dat was eigenlijk toch wel een soort van slag.
Ja.
En die is hij volgens nog in de cijfers, in de waarderingscijfers, nog niet echt erboven gekomen.
Ondanks dat hij zo'n sterk optreden had bij Donald Trump.
Ja, dat maakt dus blijkbaar niks uit. Ook zijn optreden bij de NAVO-top hier in Den Haag was goed.
Ja.
Hij draaide meteen mee in Europa, maar dat maakt dus niet zoveel uit.
Ja.
Voor heel veel kiezers in Duitsland.
Toch een beetje triest.
Ja, wat dat betreft lijken Duitsers misschien een beetje op Nederlanders.
Zijn snel zat, zo'n nieuwe leider eigenlijk.
Ja, snel uitgekeken kunnen zijn. Vanaf de zomer begon Merz met een nieuw offensief. En dat was de zogenaamde herfst der reformen. De herfst van de hervormingen. Want de Duitse regering moet hervormingen doorvoeren. Want bepaalde dingen die zijn heel stroperig en die zijn heel duur. En de CDU-CSU zegt, daar moeten we hervormingen op doorvoeren. En deze maand, in oktober, moeten er knopen worden doorgehakt. En Merz die kondigde dat herfst der reformen als een frame aan.
We hebben een omvangrijkes reformprogramma für die zweite Jahreshälfte geplant. Ein Herbst von Reformen. Dieser sogenannte Herbst der Reformen, er ist längst eingeleitet. Und der Herbst der Reformen wird auch nicht die letzte Jahreszeit sein, in der wir das Land zum Besseren verändern. Es wird sich ein Winter, ein Frühling, ein Sommer, ein nächster Herbst anschließen mit Reformen.
Over welke hervormingen gaat dit nou eigenlijk?
Nou, het gaat over hervormingen van de sociale zekerheid voor een deel. Het zogenaamde burgergeld, dat is een uitkering, dat loopt volgens Merz de klauwen uit. Hetzelfde geldt voor de zorgverzekering en de langdurige zorgverzekering, die heel duur zijn in Duitsland voor de staatskas. En daar zou dus op hervormd moeten worden. En dan zou je bijvoorbeeld aan meer marktwerking in de zorg kunnen denken. Nou, daar hebben wij in Nederland alle ervaring mee.
Ontzettend goede ideeën, ja. Maar uitkleden van de sociale zekerheid in een regering met de sociaaldemocraten is ook altijd een groot succes. Dat weten wij in Nederland ook.
Hebben wij in Rutte 2 wel gezien.
Zou de SPD wel eens met de PvdA bellen?
Nou, misschien moeten ze met Lodewijk Asscher bellen om te horen wat het is om jezelf kapot te regeren.
Nou, misschien is dat een idee.
Maar los daarvan, ook de noodlijdende Duitse auto-industrie staat op het spel. En daar gaat natuurlijk ook het een en ander over gezegd worden. Want die auto-industrie die moet namelijk vergroenen. Maar de vraag is of ze dat wel kunnen, terwijl ze dus onder druk staan.
Ja.
Wat betreft verkopen en wat betreft innovaties. Dus daar zou nog het een en ander zijn. Nou, dan zie je dus de klassieke tegenstellingen. De SPD, kun je wel raden, Chris, die wil heel graag de sociale voorzieningen overeind houden.
Ja.
En de CDU-CSU, die wil graag bezuinigen.
En ervoor zorgen dat alle bedrijven niet omvallen, zeg maar. Ja.
Nou, en dat is de klassieke tegenstelling.
Ja, en dat zit dan gezellig samen in een regering die in toenemende mate impopulair begint te worden.
Exact. En as we speak zijn ze aan het onderhandelen. En we weten dus niet wanneer ze klaar zijn, maar 15 oktober uiterlijk moet alles erdoor zijn. Een ander iets is de dienstplicht. Daar wordt ook over gedelibereerd, Chris.
Die moet terugkomen, kennelijk?
Ja, die moet terugkomen.
Oh.
We weten wat er aan de hand is in Europa. We weten dat Trump 5% NAVO-norm heeft gesteld.
Ja.
We weten dat we ons moeten bewapenen, want de Russen komen.
Ja.
Althans, dat zegt men.
Ja.
En als ze niet komen, moeten we dusdanig gevaarlijk zijn dat we ze ook niet hoeven te bevechten.
Of dat ze zo afschrikken dat ze niet komen. Zo.
Dat. Dus dat moet ook in Duitsland, moeten ze ook gaan opschalen. En in Duitsland hebben ze afgesproken in de coalitie, de SPD en de CDU-CSU, hebben afgesproken dat er een vrijwillig systeem komt van dienstplicht. Dat is het zogenoemde Zweedse systeem, waarbij jongeren of jonge mensen van 18 een vragenlijst krijgen en degenen die het meest gemotiveerd zijn en het meest willen, die worden uitgekozen voor een jaar dienstplicht. En dan is het hopelijk zo dat heel veel jongens en meisjes een dienstplicht willen. En als dat niet zo is, dan worden mensen geloot en worden ze gekozen.
Ja.
Maar het idee is eigenlijk dat we dan binnen 10 jaar in Duitsland tussen de 180.000 en de 260.000 dienstplichtigen gaan zien.
Dat zijn er heel veel.
Dat zijn er nogal wat, een bevolking van 84 miljoen. Tegelijkertijd is het zo dat het huidige Duitse leger heeft maar 181.000 manschappen. En de NAVO zegt dat ze in totaal 460.000 manschappen nodig hebben. Gaan ze dat redden, is de vraag. En binnen de fractie van de CDU-CSU in de Bondsdag, hetzelfde probleem weer, daar willen ze toch wat een tikje harder. En daar zeggen ze, daar willen we naar een verplichte dienstplicht. Wat gewoon betekent dat er zoveel jongens en meisjes van 18 gewoon worden opgeroepen. En die moeten gewoon allemaal komen. Of ze het nou leuk vinden of niet, ze moeten komen.
Nationale
dienstplicht.
Ja, nationale dienstplicht.
Kein gelul.
Nou, maar dat is niet afgesproken.
Dat is niet afgesproken.
Dus wat nu?
Nou, er is nu dus ruzie.
Oh.
Dus weer ruzie tussen christendemocraten en sociaaldemocraten.
Vind niet zo positief hoe het gaat met de regering daar in Duitsland.
Nee, want dat zwalkt nogal.
Ze zijn pas net begonnen.
Precies. En toen dit alles speelde in de afgelopen weken, kwam er plots ook nog dit.
Nächtlicher Alarm am Münchner Flughafen. Mehrere Drohnensichtungen legen den Betrieb lahm, Start- und Landebahnen dicht. Tausende Reisende stranden, manche ergattern noch Feldbetten in den Terminals. Während Polizei und ein Hubschrauber das Areal absuchen, bleibt unklar, wer hinter den mysteriösen Flugobjekten steckt.
Nou, je hoort het, Chris. De drones zijn dus ook gesignaleerd in Duitsland. Ze waren op 3 oktober, op de dag van de Duitse eenheid, circuleerden ze in München boven het Franz Josef Strauss vliegveld. Mijn favoriete vliegveld.
Oh, jouw favoriete vliegveld. Wat mooi vliegveld daar bij München.
Ja, is heerlijk vliegveld.
Goed. We hebben ook in Nederland een drone gehad boven Schiphol.
Nou, dat is een kleintje.
Nee, het was een ballon.
Het was een ballon.
Het was een ballon.
Nee, maar wij hebben geen drone. gehad.
Nee, we hebben nog geen drones gehad. Maar goed, Denemarken had ze en Polen had ze. En Polen ook wel best wel, niet alleen aan de grens, maar ook echt bij Gdansk en zo.
Ja, en volgens dus de Russen waren het afzwaaiers.
Er was wel ergens iets aan de, er is wel iets aan de hand, zeg maar.
Ja, zeker. En,
zijn ze in Duitsland nou in paniek hierover?
Nou, op de dag zelf, toen het allemaal gebeurde in Beieren, toen kwam de minister-president van Beieren, Marco Söder, die kwam voor de camera van WeltTV om even te vertellen dat hij harde maatregelen wil. En dat betekent, wat jullie nu gaan horen, luisteraars, is dat de minister-president van Beieren om een Iron Dome systeem van Israël vraagt. En hij wil alle drones de lucht uitschieten.
Ja, das war jetzt kein Einzelfall, das hat sich ergeben wie in ganz Europa, Polen beginnend, Dänemark, im Norden, in Deutschland, jetzt auch bei uns. Das ist die Sicherheitslage, in der wir stehen. Wir müssen einfach feststellen, dass wir mehr herausgefordert sind als je zuvor. Deswegen gilt es aber auch, Maßnahmen zu treffen. Nicht abwarten, sich alles gefallen lassen, sondern im Zweifelsfall abfangen und abschießen. Wir werden jetzt in Bayern die gesetzliche Grundlage bereits in der nächsten Woche schaffen. Wir werden die finanziellen Mittel zur Verfügung stellen, dass die Polizei nicht nur einfache, sondern auch hochwertige Drohnen abschießen kann und in enger Kooperation mit dem Bund auch dafür sorgen, dass bei größeren Gefährdungen, der Bundesinnenminister ist angekündigt, dann auch ein schnelles Eingreifen der Bundeswehr möglich ist. Am Ende brauchen wir so eine Art Iron Dome, sowohl für Raketen als auch für Drohnen. Wir spüren, wir sind nicht mehr ganz so im Frieden, wie wir waren und deswegen klare Linie, Schwäche wird nicht belohnt.
Nou, dat klinkt als een strak plan, ook een beetje duur.
Nou, ik denk niet dat het zomaar gaat gebeuren. Maar ik denk dat Söder gewoon kracht wil uitstralen en wil zeggen, we zijn niet bang.
Op zoek naar een nieuwe auto? Importeren uit Duitsland. Op dasimport.nl heeft u keuze uit meer dan 200.000 auto's rechtstreeks van officiële Duitse merkdealers. De bijna nieuwe auto's zijn volledig uitgerust en scherp geprijsd. Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel via dasimport.nl.
Nou Chris, waar waren wij deze keer? Deze allereerste aflevering.
Nou, we waren in Münster. Dat is een stad in de buurt, ja, ik zou zeggen, toch relatief dicht bij Nederland.
Dicht bij Enschede.
Ligt bij Enschede. Dat is helemaal geen grote stad, trouwens. Dat valt wel mee. Hele mooie binnenstad hebben die. Dat is niet gebombardeerd. En daar kwam de koning langs.
Ja, de koning was daar op donderdag 25 september op werkbezoek.
Ja, en zo'n werkbezoek, ja, ik moet zeggen, ik was eigenlijk nog nooit mee geweest met de koning op werkbezoek.
Ja, ik ben vrij vaak mee geweest voor het monarchieboek wat ik heb geschreven.
Ja.
Het boek Monarchie, bij de betere boekhandel te kopen.
Nog steeds.
Maar dat gezegd hebbende, wij gingen daar naartoe en we waren te laat. Wat was nou het geval? We zijn heel vroeg opgestaan, Chris, die dag.
Nou,
heel vroeg opgestaan.
Ik wil niet vervelend doen, maar eigenlijk had ik gezegd, we gaan een uur eerder, want we moeten op tijd in Duitsland zijn. Ik heb dus een soort traditie om dan een uur te vroeg op de plaats van bestemming te zijn. Dat is dus niet hoe jij met tijd omgaat, want jij plant dat meer, dat ongeveer klopt.
Ja, we komen aan wanneer het moest. We moesten er om 10 uur zijn en zo was het ook uitgerekend. We zijn hier om 7:15 ochtends weggegaan.
Dat is op zich een hele mooie tijd.
We spreken over Amsterdam. Amsterdam-Münster is ongeveer 2,5 uur rijden.
Zeker.
Zonder files.
Ja, en de ring in Amsterdam, daar zijn werkzaamheden. Dus het ging eigenlijk, en daarna was er een ongeluk bij Hilversum, geloof ik.
Ja.
Dus het ging eigenlijk in de eerste half uur, ging het eigenlijk al mis. Dat duurde 2 uur.
Nee.
Maar uiteindelijk hadden we daardoor wel een hele bijzondere ervaring. Dat was dan wel weer leuk, dat je toch door te laten komen iets extra's meemaakt.
Ja, kijk, we kwamen natuurlijk te laat. En ik heb echt keihard gereden, maar we waren ietsje meer op tijd. Maar we waren alsnog te laat. En uiteindelijk reden we door Duitsland. En toen gingen we, ja, we konden niet doorrijden.
Nee.
En verderop waren de zwaailichten.
Ja.
En ik keek en ik zei, hey, dat is het konvooi van de koning, Chris.
Ja.
En jij geloofde dat niet in eerste instantie.
Nou, eigenlijk geloofde ik het inderdaad niet. Maar ja, dat is wel heel toevallig dat wij daar achter zitten. Maar als je er wat langer naar keek, je kon niet inhalen.
Nee, mocht niet.
Nee, dat mag niet. Dus ja, en op een gegeven moment moesten we ook stoppen. En toen ging de koning een soort zijweg in.
Ja, en toen kon je die AA zien, het AA-kenteken.
Dat het ook echt zo was, zeg maar.
Ja, en de koninklijke standaard.
Het
vlaggetje.
Ja, dus het was op zich heel grappig. Alleen ja, het probleem is natuurlijk, ja, de koning reed gewoon meteen Münster binnen.
En die reed voor ons.
En die reed voor ons.
Wij reden achter
nog daar ergens achter. En dan moest er eerst een parkeergarage, et cetera. Dus tegen de tijd dat wij op de plaats van bestemming waren, was de koning allang aan de koffie en naar een praatje aan het luisteren.
Dat klopt. We gingen naar het Huis der Nederlanden. Dat is een studiecentrum van de Universiteit van Münster. En daar kun je Nederlands leren. En daar wordt Nederland bestudeerd. En dan lopen ook Belgen rond. Koning was daar binnen en alles was afgezet met linten.
Ja.
Ja, en ik weet, als je in Duitsland te laat bent, dat vinden ze niet fijn.
Nee, dus ja, dus we zijn. Er was wel een hele aardige politieman. Die heeft ons nog naar een of ander deurtje. Ja, het was al een beetje vaag.
Ik leg dan uit, we zijn pressen, we zijn zo speet, we zijn te laat.
Ja.
En toen zei hij, oh echt? En toen laat je natuurlijk je perskaart zien. En ja, toen zei die man van, ja, kom maar mee, ik ga jullie helpen, ik ga jullie begeleiden. Heel aardig, ja, heel een politieman. Aardig. En die heeft ons begeleid naar binnen en uiteindelijk konden we naar binnen. En er waren mensen van de RVD aanwezig die ik toevallig ken en die konden ons ook helpen. En uiteindelijk is het toch wel goed gekomen.
Zo vielen wij eigenlijk midden in een verhaal waar wij de introductie van gemist hadden. Daar
dat
kwam
klopt.
Het eigenlijk op neer.
Maar jij hebt toen de koning daar in actie gezien, Chris. Jij hebt gezien, Chris, hoe onze koning te werk gaat, ja. Hoe was dat?
Nou, het was heel interessant. De koning was aan het luisteren. En ik denk dat het ging over de Nederlands-Duitse vriendschap. Want het was ook nog maar 5 minuten en toen was het eigenlijk alweer afgelopen. En toen was het eigenlijk heel interessant. Wij stonden op het balkon en beneden zaten dan de mensen op stoelen. En toen moesten we allemaal een trappetje af en toen moesten we een deurtje door. En toen kwamen we in een soort tentoonstellingszaal. En er was in een hoek, was dan een soort langgerekte hoek, was een soort lint gespannen. En dan mocht dan daarachter de pers staan. En had je in die tentoonstellingszaal had je allemaal groepjes mensen in hele keurige kleren en zo.
In het gelid.
In het gelid. En die stonden allemaal heel duidelijk op de koning te wachten. En het waren dus verschillende groepjes. Dus je had eerst dus eigenlijk de koning liep dan binnen. En die liep dan eigenlijk al meteen tegen 4 dames aan in jurken, et cetera. En dan na een paar minuten, dan ging hij weer bij iets anders. En dan, ja, en wat hij daar dan precies ging doen, dat was minder duidelijk.
Het werkt altijd zo. De koning komt ergens en hij laat zichzelf informeren. En hij stelt vragen en mensen vertellen.
Ja.
En de mensen stellen hem nooit echt vragen, maar ze vertellen vooral. En het is een soort van, ja, het zijn kleine opvoeringtjes eigenlijk. Het is best wel geprept.
Ja.
Maar aan de andere kant ook heel informatief. En de koning leert daar en steekt daar heel veel dingen op. En hij stelt ook oprechte vragen. Oh. Hij is ook juist wel voorbereid.
Maar ik wil het natuurlijk niet vervelend doen. Maar dat heb jij niet kunnen controleren of het oprechte vragen waren. Want wij stonden achter dat lint. En wij konden dat niet horen.
Nou,
wat
het geluid
zei.
Was beroerd. En,
het was geroezemoes en zo. Het schoot helemaal niet op.
Kijk eens, we hebben ooit bij de RVD geregeld dat er microfoontjes staan voor de verslaggevers. Zodat ze goed kunnen meeluisteren. Maar die waren er vandaag op die dag niet.
Oh.
En we konden dus niks horen. En het enige wat je kon doen was wat plaatjes schieten.
Nou, wat wel heel leuk was, dat er heel veel fotografen aanwezig waren.
Absoluut.
Dus als zeker wel, ik denk zeker wel een stuk of 15 fotografen die, nou, ik wil niet zeggen elke beweging van de koning op beeld hebben vastgelegd. Maar ik denk eigenlijk dat dat wel klopt. En er waren wat schrijvende pers. En wat vooral heel erg opviel, was dat er heel weinig Nederlanders waren.
Weinig Nederlandse media bedoel je?
Ja, waren vooral heel veel Duitse media. Dus dat is ook wel bovenregionaal, had ik het idee.
Landelijke.
Je had de regionale omroep van Münster stond daar. Maar er stond ook RTL en zo. Dus dat is toch een landelijke zender. En van Nederland, ja, wij waren eigenlijk heel belangrijk. Omdat wij namens Nederland toch helemaal naar Münster waren gekomen.
Het grappige was dat omdat we met minder journalisten waren, waren we in gewicht toegenomen. Er was iemand van het blad Royalty, Simone Lamain, die ook wel eens in Blauw Bloed optreedt.
Ja.
Er was nog iemand van het ANP. En voor de rest was er een Duitsland-correspondent, onze goede vriend Guy Hoeks.
Ja.
Freelancer, onder andere voor het Algemeen Dagblad.
Ja.
En wij... Dus we waren met iets van 5 mensen.
Dus het was meer. Het was echt.
We waren echt outnumbered. Maar nog even wel, kijk, wat natuurlijk de reden was om daar te komen, was dat het Huis der Nederlanden 30 jaar bestaat.
Ja.
En 30 jaar geleden is dat opgericht. En het was een initiatief omdat het op dat moment niet lekker ging tussen Nederland en Duitsland. Nou, hoe zat dat nou? Na de val van de muur ontstond er in Nederland scepsis over het nieuwe grote Duitsland. En Duitsland had verwacht dat Nederland wat enthousiaster zou zijn, wat niet zo was. Dus de verwachtingen van Duitsland lagen anders over hoe Nederland erop zou reageren.
Ja.
Met name de rol van Ruud Lubbers heeft daar...
was de kwaaie pier, zeg maar.
Nou, dat niet. Ik denk dat Lubbers het niet expres heeft gedaan. Het punt is alleen dat er zijn, denk ik, door Lubbers inschattingsfouten gemaakt... door terughoudend te zijn over de Duitse eenwording.
Alsof wij konden tegenhouden dat zij zouden gaan. Alsof dat überhaupt iets was waar wij mening over zouden kunnen hebben.
De Fransen waren er niet tegen. En de Engelsen die hadden wat vragen. Maar Margaret Thatcher is uiteindelijk overstag gegaan.
Ja, dan kun je toch afvragen.
En men had verwacht in Duitsland dat die Nederlanders wel makkelijk zouden accepteren. Wat daar Duitse eenwording. Maar dat was er in die jaren niet. Dat was geen gelopen race.
Maar hier hebben wij dus wel het Huis der Nederlanden aan te danken.
Onder andere. En een andere reden was de actie Ik ben woedend. Er waren in 1992, 1993 waren er heel veel aanslagen van neonazi's in Duitsland. En er kwam toen een briefactie.
Ja.
En miljoenen Nederlanders hebben dat ingevuld. En postzakken kwamen aan bij Helmut Kohl in Bonn. En dat was natuurlijk ook voor Duitsland een shock. Dat die Nederlanders dan zeiden, ik ben woedend op jullie. Want alsof alle Duitsers er wat aan konden doen. En een steeltje neonazi's.
Niks aan doen, die vonden het ook vreselijk.
Ja, natuurlijk.
Ja.
Dus dat is ook niet goed geweest. En uiteindelijk met 50 jaar einde van de oorlog, bevrijding in 1995, was er in het voorjaar ook een discussie. Of de Duitsers het wel of niet mee mochten vieren en herdenken. Terwijl in alle andere landen dat al langzaam normaal was, mocht dat in Nederland niet.
Ja.
En daar is toen heel veel gedoe om geweest. Waar het op neerkomt is dat Helmut Kohl heeft in 1995 een bezoek gebracht aan Nederland. En dat bezoek was eigenlijk de start voor om te zeggen, we gaan het nu anders doen. En Duitsland en Nederland hebben sindsdien hun beste beentje voorgezet. Dus dat Huis der Nederlanden is daar een exponent van. Maar ook het Duitsland Instituut en zo zijn er nog een aantal meer. En je ziet dus dat op een gegeven moment die skepsis ten opzichte van Duitsland is veranderd. En dat komt niet zozeer door Duitsland, maar dat komt door ons Nederlanders, hoe wij tegen Duitsland zijn gaan aankijken. Dus door zelf een andere blik op Duitsland te krijgen, het veranderende Duitsland wat samen was, wat groter was, hebben Nederlanders een veel positiever beeld gekregen. Door Duitsland ook, omdat het dat was ook op een gegeven moment best wel er werd tegenop gekeken in de jaren 2000-2010. Dus we zien dus dat die hele geschiedenis die ik nu vertel, die van die betrekkingen tussen Nederland en Duitsland, die speelde op die dag dat wij in Münster waren natuurlijk ook een rol. En ja, de koning die ging op een gegeven moment naar buiten. Die had er wat over gezegd. En die ging met iedereen op de foto.
Alle mensen.
En jij stond ook buiten.
Ja, dat waren de mensen van het instituut, denk ik. Het was ook niet zo duidelijk wie dat waren namelijk. Dat zei ook niemand.
Nou, dat kon je toch wel zien. Dat waren medewerkers.
Nee, het waren voor een deel die mensen die ze opgedirkt net in dat zaaltje hadden gestaan. Dus in die zin dacht, het zijn waarschijnlijk medewerkers. Maar het was niet helemaal duidelijk.
Ja, medewerkers en een handjevol studenten.
Ja, maar dat bedoel ik eigenlijk. Daar ga je al. Er stonden ook heel veel jonge mensen. Ik dacht van, zijn dat dan medewerkers? Maar het kwam er eigenlijk op neer. Die stonden daar te wachten. Die hebben zeker 5 minuten daar staan te wachten.
Het was koud, hè?
Het was echt koud. En toen hebben we op een gegeven moment kwam de koning aangelopen. Toen was het klik, klik. En toen liep de koning de auto weer in.
Ja, dat klopt. En er stonden heel veel mensen langs de kant. Gaan we het zo over hebben. Maar eerst even wat de koning zei. Want de koning spreekt een mondje Duits.
Ik heb 30 super jaren gehad. Het is zeer wichtig voor de samenarbeid en de vriendschap tussen de Nederlanden en Duitsland. En ik hoop dat de volgende 30 jaar genauso goed weitergehen, want we brauchen het immer nog, dat we ons nog beter kennenlernen.
Wie sehr freuen Sie sich, dass Sie mal wieder in Münster sind?
Freue ich mich, wenn ich in Münster bin. Letztes Mal war 2015, also 10 Jahre war zu lange. Ich hoffe, schneller wieder mal zurück zu sein.
Dankeschön.
Wiedersehen.
Maar de koning ging weg en ging lunchen met de bondspresident.
Ja, in een of Frank-Walter Steinmeier. Ja, in een kasteel.
In een schloss, een slusje.
Dit klinkt ook zo sprookjesachtig. Het klinkt ook echt sprookjesachtig. Want het was daar, want hij gaat in een slot gaat hij lunchen. En dan mochten de media daar niet bij zijn. Of tenminste, de visuele media mochten plaatjes schieten.
Dat klopt. En wij moesten wachten. Maar het was echt wel druk in de stad. En er waren mensen op afgekomen op de koning.
Zeker.
En dat laat weer zien hoe populair de Oranjes in Duitsland zijn. Want daar verbaasde jij je zo over?
Ja, ik dacht wel van ja, ik weet eigenlijk niet precies hoe dat ligt, het koningshuis in Duitsland. Ik bedoel, zij hebben geen koning. Dus ja, misschien dat heeft dan toch iets heel speciaals voor hun of zo, dat wij die wel hebben.
Nou, in Duitsland is de monarchie na de Eerste Wereldoorlog afgeschaft, het keizerrijk. En er is onder conservatieve Duitsers altijd wel een hang geweest naar de monarchie nog. En er is nu onder een klein deel van de Duitsers nog wel een hang naar de monarchie om terugkeer. Maar de overgrote merendeel van de Duitsers hoeft het niet meer. Maar stiekem zijn ze wel een beetje jaloers op buurlanden die een monarchie hebben. Nederland, België, Denemarken, Zweden. En ja. Ze vinden Engeland ook heel leuk.
Ja.
En dat vinden ze een of andere manier altijd nog wel heel spannend, omdat ze het zelf niet hebben.
Ja.
En dat maakt dat als ons koningspaar Duitsland bezoekt, dan zie je dus, dan komen de mensen op de been, dan staat het rijen dik. En waar het op neerkomt is dat de een of andere manier toch altijd belangstelling voor is. En de Duitsers het ook op waarde schatten dat die monarch op een bepaalde positie staat. Dus de hiërarchie, die wij willen dat graag heel egalitair zien. Maar die hiërarchie, die leeft in Duitsland nog best wel. Dus als de koning komt, ja, dan is het een König. Ja, die komt.
Ja. In de middag waren wij bij een kazerne. Toen moesten wij mochten niet naar dat slot toe.
Nee.
Want wij waren geen visuele media. En toen hebben we broodjes gekregen. Dat was wel heel aardig. Dat
op die lege kazerne.
Heel goed. Ja, dat zorgde Duitsland goed voor. En toen hebben wij eigenlijk, volgens mij hebben we wel een uur gewacht.
Ja, en het regende.
En dat is wel interessant, want dan is de koning dus, als de koning zich vermaakt, dat heb ik eigenlijk geleerd, dan moet de pers langer wachten. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt.
Dat klopt, dat merken we. Als een koning het naar zijn zin heeft, neemt hij meer tijd. Wat vond je ervan om te gast zijn bij het Duitse leger, Chris?
Dit was niet het Duitse leger, dit was het Duits-Nederlands korps. Dus ja, dit is een internationaal korps. En het is eigenlijk wel interessant, want je zou natuurlijk denken van ja, er is nu dreiging en zo. Mm-hmm. Dus nu moet er geïnvesteerd worden in Europese samenwerking. Er is nog een discussie over Europese defensie. Maar dit bestaat dus ook al decennia.
Ja, dit bestaat al 30 jaar. Dus het is een voorlopertje. Kijk, je kan het tweeënlei zien. Enerzijds natuurlijk goed voor de Nederlands-Duitse samenwerking. Anderzijds natuurlijk wel makkelijk voor ons. Want eigenlijk komt een deel van het Nederlandse leger in Duitsland in. Dus op het moment dat er van onze landmacht, dat scheelt geld.
Een Duits commando. Je zou ook denken van het zou controversieel kunnen zijn, maar dat is het helemaal niet.
Ik vind het
gewoon al heel lang.
Nou, ik sprak met een Duitse mevrouw en die zei ik vind het zo ongemakkelijk dat legerkorps onder Duits commando staat. Volgens mij wisselt het commando, heb ik die dag geleerd. Maar in ieder geval dat Duitse commando er wel is. En ik zei, dat maakt toch niet uit. Dat is toch allemaal goed. En dan zie je ook weer het verschil, hè?
Ja.
Hoe we er tegenaan kijken. Maar wat wel was, er was typisch Duitse marsmuziek.
Op een gegeven moment kwam er dan een auto aangereden en eigenlijk een hele escorte. En toen was de koning daar en de koning heeft...
Met Steinmeier.
En die liepen toen over de loper. Ze hebben toen het Nederlandse en het Duitse volkslied gespeeld. En toen was het eigenlijk meteen klaar, want toen liepen Steinmeier en Willem-Alexander
naar binnen.
En daar kregen ze een briefing. En toen zei dat de PR-mevrouw, het is niet zo dat de pers hier niet bij mag zijn, of dat het geheim is. Maar de ruimte is te klein, dus jullie kunnen er niet bij. En toen liepen wij nog, ik denk iets van 50 meter verder. En daar stonden dan iets van tien leger...
Ja, kijk, daar stonden allerlei wapentuigen uitgestald. Om te tonen dat wat Duitsland in huis heeft, voor het geval er iets gebeurt. Maar ook om de koning te laten zien met wat voor een wapens en wat voor een systemen, zoals het heet, het Nederlands-Duitse korps kan vechten.
Ja.
Daar zitten tanks tussen, daar zitten panzers tussen. Maar er was ook een drone. En overigens heeft Duitsland heel lang over gedaan om... Ze hebben 13 drones. En of iets van 20 drones.
Klinkt als heel
ze hebben heel weinig drones.
Klinkt als bijna niks.
En ze hebben er iets van 13 jaar over gedaan om dat voor elkaar te krijgen in de besluitvorming. Want de SPD lag heel lang dwars voor die drones. En uiteindelijk, ze hebben ze wel, maar het zijn er eigenlijk veel te weinig. Ze moeten veel meer drones bij. Maar we hebben dus de koning daar gezien en die was heel geïnteresseerd en die nam weer de tijd. En hij kan natuurlijk Duits, maar het ging over het algemeen in het Engels.
Maar het was dus weer een beetje hetzelfde, want het was dus weer een lijntje. En daar stonden dan weer al die fotografen achter en die waren allemaal elke beweging van de koning op beeld aan het vastleggen.
Ja, dat is jouw kennismaking met die koningshuisjournalistiek.
Dat is een heel interessant soort journalistiek.
Kijk, het is een andere tak van sport. Het is niet mijn core business. Ik heb het moeten leren terwijl ik dat boek schreef. Ja. En ik doe af en toe doe ik nog dit soort dingen. Omdat ik het ook wel interessant vind. Maar dit is wat het is, Chris. Nou, is je kan alleen observeren als
het koning interessant
komt.
Is, het was echt, de koning vond het echt heel leuk, ja, volgens heel mij. Leuk. Ja. Want het duurde ontzettend lang.
Je kan het ook omdraaien. Het feit dat ons staat zoveel interesse en belangstelling en begeistering toont in het Duitse leger in dit geval, of in dat gezamenlijke korps.
Ja.
Dat is toch voor die jongens die daar werken en gewoon voor iedereen en ook voor die Duitsers is dat toch fantastisch. En dan ga jij lopen zeuren dat je te lang moet wachten in de kou en in de regen.
Nou, ik heb helemaal niet gezeurd. Ik vond het was op zich heel leuk om een keer al die voertuigen te zien, zo'n drone te zien en zo.
Ja.
Dat was allemaal op zich heel interessant. Maar het was wel zo van op een gegeven moment dacht van ja, is het nou nog steeds niet klaar? Dat wel, want wij waren natuurlijk aan het wachten op het hoogtepunt van de dag.
Ja, helder. En het hoogtepunt van de dag, dat was een persverklaring van de koning en de bondspresident.
Ja, dus er werden wat schermpjes, of wat, hoe zeg je dat, wat banners neergezet, van dat je een mooi achtergrondje hebt.
Mm-hmm.
En toen kwamen al die fotografen weer en toen was een beetje gek. Dan denk je van ja, hoeveel vragen mag je stellen aan de koning?
Nou, was afgesproken dat een Nederlandse journalist een vraag zou stellen en een Duitse. En dat waren gewoon hele makkelijke vragen.
En wij moesten dan overleggen met de Nederlanders onder elkaar. Mochten we dan onder overleggen welke vraag dat dan zou zijn.
Het was mijn idee om te vragen hoe kijkt u tegen de Duits-Nederlandse betrekkingen aan en taal.
Ja.
En daar heeft de koning wat over gezegd. Maar voordat hij daar antwoord op gaf, hij zei het volgende over de Duits-Nederlandse samenwerking. En met name op het gebied van het leger.
Vor 5 Jahren hätten wir auch nie denken, dass es eigentlich so notwendig ist, dass wir zusammenstehen und auch zeigen an die Welt, dass wir als Deutschland und die Niederlande so zusammenstehen, für Friede und Freiheit stehen, dass wir 80 Jahre gehabt haben und wo wir für gestritten haben, für viele für geleitet haben und zu sehen, wie gut wir jetzt zusammenarbeiten nach schweren Zeiten, dass wir echt nebeneinander stehen und eigentlich wollen, dass ganz Europa so leben kann, wie wir das können.
En toen was de bondspresident aan de beurt.
Ja, en die klapte uit de school dat er namelijk een staatsbezoek aankomt. Hij gaat naar Nederland en daar gaan we ook even naar luisteren.
Mijn vrouw en ik, we freuen ons zeer op den staatsbezoek in de Nederlanden Anfang juni nächsten Jahres. Ganz, ganz herzlichen Dank für diese Einladung.
Herr Bundespräsident, das war noch nicht bekannt, haben Sie haben jetzt gesagt. Also, aber das stimmt, wir haben den Bundeskanzler und seinen Bundespräsidenten und Erfahrung eingeladen, natürlich für einen Staatsbesuch und sind auch sehr glücklich, dass Sie ja gesagt haben.
Nou, je hoort het, Chris. In juni dan komt Steinmeier deze kant op.
Nou, dan komen we de koning tegen die tijd weer tegen, maar dan in de vorm van dat hij gastheer is, denk ik.
Ja, dus daar gaan we vast een aflevering over maken en
Zeker.
Dan gaan we naar kijken. Dus allemaal
Zeker.
Goed. En ben je nu tevreden met koningshuisjournalistiek? Wil je koningshuisslag even worden?
Nou, het is best leuk. Het is ook best intensief. Je moet heel veel wachten.
Dus jouw geduld wordt op de proef gesteld.
Het is wel een goede voor mensen die willen oefenen met geduld. Ja. Zou ik dat zeker aanbevelen.
Ja, ik zeg altijd, mensen thuis, ik zeg altijd tegen Chris. Jij stond niet vooraan in de rij toen het geduld werd uitgedeeld. En dan gaan we nu naar bellen met de buren.
Daar bij die molen, die mooie molen. Daar woont het meisje waar ik zoveel van hou. Daarbij die molen,
die mooie molen. Met Patrick.
Dag Patrick Nederkoorn, welkom in Bellen met de Buren. Ons nieuwe panel in de nieuwe Duitsland podcast.
Ja, gefeliciteerd dat jullie de podcast hebben.
Ja, het is echt fantastisch. En jij bent stand-up comedian die in Duitsland optreedt. Een Nederlander die in Duitsland optreedt. En je hebt het geschopt tot ons vaste panel. Dus welkom bij de club.
Ja, grote eer. Ja.
Ja.
Maak je veel grappen over de koning?
Ja, nou kijk, in mijn voorstellingen probeer ik sowieso een beetje ook wel de clichés over Nederland mee te nemen. En het Koningshuis is natuurlijk zo'n duidelijk symbool wat wij hebben. En ook omdat zij wel, je kan zeg maar in hoe wij met ons Koningshuis omgaan, ook wel veel van de Nederlander typeren. Ja, dus wij hebben niet echt een enorme hiërarchie. En Duitsers zijn wel verbaasd over hoe snel wij de koning doetsen bijvoorbeeld. Of wat we hem laten doen op Koningsdag. En dat is wel heel leuk om te vertellen, omdat ze dan en een beeld krijgen van hoe Nederlanders zijn. En ja, er hangt ook veel humor omheen.
Maar eigenlijk maken wij dus ons koningshuis belachelijk volgens Duitsers.
Ja, zij kunnen niet geloven wat voor moppen er over het koningshuis rondgaan in Nederland. En inderdaad, wat ik al zei, wat we op Koningsdag doen. Het is natuurlijk zo'n enorm horizontale samenleving, die Nederlandse en die Duitsers zijn zo ontzettend hiërarchisch. Ik denk ook dat hun verlangen, of hun achting voor de koning ook heel erg is, omdat het iemand is die in een bepaalde hiërarchie staat. En dat is voor ons nou juist de reden om hem vaak naar beneden te halen.
Ja, en de koning weet dat.
Ik vind dat je kan veel van Willem-Alexander zeggen, maar dat begrijpt hij volgens mij behoorlijk goed. Dus dat hij. En af en toe gaat hij natuurlijk daar in de mist in als hij te, wat ons betreft, elitair doet of zo. Maar dat, ja, dan krijgt hij ook wel de deksels.
Ja, dat klopt. Maar in jouw voorstellingen, daar maak jij dus grappen over de Oranjes, maar landen die dan ook echt?
Ja, nou wat er landt, kijk, zij vinden het heel leuk om te weten natuurlijk dat ons koningshuis, en het geldt bijna voor alle koningshuizen in Europa, natuurlijk die Duitse wortels heeft. Hè, dus ik zeg ook in de voorstelling van, ja, als je naar de voorouders van Willem-Alexander kijkt, dan is hij voor 87,5% Duits en de rest is bier, weet je. Nou, dat soort dingetjes, dat gaat er altijd in als koek met Duitsers natuurlijk. Hoewel ik ook vaak water zeg, ik moet wel eerlijk zijn, want in Nederland zou ik bier zeggen, maar als het echt ouder publiek is, dan vinden ze dat al een hele vergaande grap. Maar bijvoorbeeld, ik heb op een gegeven moment een stuk over Klaus gemaakt, dan dacht ik, ja,
Prins Klaus.
Eerbetoon, ja, aan Prins Klaus. Daarvan hebben ze echt geen idee wie het is, weet je, dus dat, en ik heb wel in mijn nieuwe voorstelling die ik aan het maken ben, wat dingen over Bernard en Hendrik zitten, maar dan snappen ze de grap omdat ik uitleg dat wat zij dan Schützenjäger noemen, hè, dus rokkenjagers waren. En vanwege die info begrijpen ze het, maar het is echt niet zo dat als je die namen noemt, dat zij meteen een beeld van ze hebben.
Is het dat dus lastig grappen maken over het Nederlands Koningshuis, omdat Duitsers eigenlijk maar weinig mensen van het Nederlands Koningshuis kennen? Moet ik het zo zien?
En dat geldt bij alles wat ik doe. Dus je zoekt de hele tijd naar die gedeelde kennis. Dan kan je er een grap over maken. Maar zij hebben heel weinig idee. Tenzij je, dat is wel weer grappig aan Duitsland, op specifieke plekken komt. Het Duitse Bureau voor Toerisme heeft ook een oranje route in Duitsland uitgezet. Langs allerlei plekken waar de Oranjes iets hebben. Ik heb bijvoorbeeld een paar keer in Bad Pyrmont gespeeld. Dat is de plek waar Emma, toen ze 18 was, met Willem III meeging.
Ja, dat is koningin Emma die uit Duitsland kwam.
Precies. Dus eigenlijk kwam Willem, die was eigenlijk verliefd op haar zus. Maar die wilde hem niet, want die vond het een oude vieze man. En toen zei dit jongere zusje, zei, maar we kunnen deze arme man toch niet met lege handen naar huis laten gaan. En toen is zij met hem meegegaan en toen werd ze later koningin. Maar dat weten alle mensen in Bad Pyrmont. En er is ook een koningin Emma plat en zo. Dus als je daar speelt, dan maak je daar natuurlijk zeker grappen over. Want dan is dat weer gedeelde kennis.
En dat betekent dat als je in Detmold zou spelen, waar Prins Bernhard vandaan komt, of in Hitzakker, Prins Klaus vandaan komt, dat je dan dezelfde soort grappen kan maken?
Nou, dat is interessant. Ik was dit jaar in Ludwigslust. Dat is niet zo heel ver van Hitzakker. En toen dacht ik, nou, daar ga ik het even over vertellen. Maar daar is Klaus is gewoon niet gecultiveerd in Duitsland. En Emma is dat duidelijk wel. Dus ik kon in Ludwigslust over Klaus beginnen, maar ze hadden geen idee.
Dat ligt bij Hitzakker.
Ja, dat ligt iets van, wat is het, een half uurtje rijden van
Hitzakker. Oh ja, bij de stop ligt er rechtdoor natuurlijk.
Precies, het is maar één weg. Hè, ja.
Hape Kerkeling, zegt die naam jou wat?
Ja, zeker. Zeker.
Kun je vertellen wie dat was? Is?
Ja, is. Nou ja, hij staat natuurlijk niet meer op de planken, daar is hij mee gestopt. Maar ik denk dat hij de allerbekendste comedian of cabaretier in Duitsland is. Ook overigens de best verkochte schrijver in Duitsland. Ik geloof dat zijn boeken iets van 5 miljoen keer verkocht zijn. Nou ja, hij is een soort Paul de Leeuw-achtige entertainer. Alleen denk ik wel meer een verbinder. Dus er zijn veel meer mensen die hem mogen. Paul de Leeuw misschien toch meer een soort groep van fans. En hij is extreem beroemd geworden omdat hij in, ik meen 1991, dat weet ik niet helemaal zeker. Toen kwam Beatrix op staatsbezoek naar Duitsland. En toen is Hape Kerkeling in een limousine gaan zitten en naar het kasteel waar zij zou heen gaan. Daar is zij heen gereden, waar de Bundespräsident was. En toen kwam hij bij die slagbomen. Er is een geweldig interview in die Zeit, bij een podcast van die Zeit heeft hij laatst gegeven, waarin hij het helemaal beschrijft. Zijn redacteur lag bij zijn voeten op de grond. Hij reed naar die slagboom toe in die limousine, verkleed als Beatrix. En hij dacht natuurlijk, ik word niet toegelaten. En zij rijden erheen en die slagboom gaat open. En hij zegt, wat moet ik doen? En die redacteur zegt, rijd door. Ja, en zij rijden dus door, maar wat natuurlijk ook een enorme ophef werd. Want ja, hij kon dus gewoon naar de bundespresident rijden.
Ja, hij kon dus in zoals Bellevue, zoals het is in Berlijn, kon hij naar binnen. We gaan
het,
dat
ja,
fragment even laten horen. En dan komen
wat
we daarna heel bij jou terug.
Beatrix in een tolle limousine in Berlin, ja. Die zit nu een beetje hier aan Gouda, alles over die atmosfeer in Niklaus. Ja, tol.
Wij naar de bevolking hinwinken, maar dan en in Spaans. Maar we moesten afpassen als Christus aan de winkaar. Ja, we hebben zo winkt, is niet goed voor die hand te lengte, zo af niet. Als we hadden maar een lokkere biegong, dan had dan zo. Ja, dus koninginnetjes winken, zagen we in de Nederlanden. Niklaus. Klaus had dus nog niet zo goed eraf. Dat is onze escorte. Die varen ons eens van Bellevue gans naar de politie. Tol. Ja, die hadden eigenlijk hinterher varen moeten. Scheisse.
Patrick, is dit grappig?
Ja, ik vind het nog altijd extreem grappig. Dus omdat hij... Ja, je ziet hem natuurlijk zitten, die broodjes wegwerken, naar andere mensen zwaaien. En je voelt de spanning van hij gaat iets doen. Zelfs in deze tijd is het nog behoorlijk over grenzen heen, vind ik. Ja. En ja, hij gaat gewoon door. En je ziet zijn eigen verbazing ook. Ja, ik vind het extreem grappig. En het was ook interessant, want het werd in eerste instantie een enorme rel in Duitsland. Omdat mensen vonden dat dit niet kan. Maar omdat de Nederlandse pers er heel ontspannen op reageerde en het heel erg grappig vond, sloeg die teneur in Duitsland om en werd er gezegd, oh ja, het is eigenlijk hele bijzondere televisie. Maar in die zin is Hape Kerkeling door de Nederlanders gered.
En wat ik weet is dat Paul de Leeuw ook een keer Beatrix heeft geïmiteerd, ook in die jaren. Zou die Hape Kerkeling hebben nageaapt?
Nou, het zou mij niet verbazen als Paul de Leeuw naar Hape Kerkeling gekeken heeft. Dus het is zo'n... kijk, je kan heel veel zeggen over de Duitse comedy en entertainment scene. En er zijn zeker ook mensen waarvan je denkt, maar ja, Hape Kerkeling is toch wel onomstreden dat hij en heel grensverleggend was en heel verbindend. En dat merk je nu ook nog. Hè. Vorig jaar was hij 45 jaar in het vak.
Ja, dat is een boek uitgebracht.
Hij wordt op alle mogelijke manieren geëerd.
Dat is een bestseller vorig jaar, toch? Het boek van Hape Kerkeling.
Ja, en het boek ging over Nederland, hè, over zijn Nederlandse roots. Ja.
Laatste vraag. Zou jij het leuk vinden als de koning een keer bij jou in Duitsland bij een voorstelling komt?
Ja,
dan moet je even zeggen waar je optreedt. Misschien luistert hij wel namelijk.
Ja, dat zou ik echt... Ik heb al eens opgetreden, ook voor Beatrix. Maar dat zou ik extreem grappig vinden als hij dan in het Duits... Ja, dan drinken we na afloop een halve liter. Dat zal hij ongetwijfeld ook leuk
vinden. Oké, waar kunnen we jou vinden in de komende tijd? Waar kan de koning jou vinden?
Nou, veel in Noord-Rijn-Westfalen, met twee programma's door elkaar heen. Want dat is ook interessant in Duitsland, dat ze ook je oude programma blijven boeken. Mm-hmm. Maar ook wel door het hele land. Dus het is maar wel vaak in het westen, ik moet eerlijk zijn.
Oké, dus de koning hoeft niet ver te rijden?
Nee, tenzij die naar de Zwitserse of de Poolse grens wil, want toevallig speel ik daar allebei ook een keer.
Ja, dat is ver weg.
Oké, dankjewel voor dit gesprek. Thanks,
ja, graag gedaan.
Hoi.
Dat was Bellen met de Buren. En dan zijn wij nu bij de afsluiting, namelijk de culturele tips. Wat kunt u de komende weken doen?
De komende twee weken, want over twee weken is de volgende aflevering van de Duitsland podcast. Dan gaat er het volgende gebeuren. Je hebt een fenomeen in Nederland, het heet Deutsches Kino.
Duitse bioscoop.
Heel goed, Chris.
Ja.
Duitse bioscoop. Dat betekent dat je in Nederland op verschillende plekken Duitse films kan zien.
Mm-hmm.
En we hebben er eentje uitgekozen en die film heet Black Box. Het komt erop neer om onbekende redenen zijn de in- en uitgangen van de Berlijnse woonhuis in deze film geblokkeerd. Niemand kan erin of eruit. In het ongewisse gelaten door de politie beginnen de bewoners te speculeren. Ligt er een bom voor de deur of verstopt zich een crimineel op de binnenplaats? Geestig en claustrofobisch kammerspiel over gentrificatie, vooroordelen en machtspelletjes in de microcosmos van een Berlijns flatgebouw. Dat is dus de film Black Box. Mij lijkt die wel leuk.
Ja, het klinkt heel spannend. Waar kun je die zien?
Nou, die kun je zien op een aantal plekken, maar we hebben even één datum uitgekozen. 15 oktober, dan is die te zien in het Slagstraat Filmtheater in Utrecht om 19 uur, dus om 7 uur 's avonds, vlak na het eten.
Ik vind wel dat er vrij weinig voorstellingen zijn voor iets om Duitsland te promoten. Oh, wacht. Ook wel weer iets.
Nee, wacht. En hij is in Amsterdam te zien op dezelfde avond, 15 oktober, om 18:30, om 6:30 avonds in de Uitkijk.
Ah, kijk.
Dat is een leuke bioscoop, hoor.
Een hele leuke ouderwetse bioscoop.
Ja, Uitkijk is al sowieso een ervaring, vind ik altijd. Zeker. Dus ik zou zeggen, ga naar die film. En voor wie in Münster is, op 24 oktober, daar wordt het boek over Nederlands historische over Duitsland gepresenteerd.
Oh, wat leuk. Wie heeft het geschreven?
Verschillende historici, waaronder Hanco Jurgens.
Oh, die kennen wij.
Ja, die kennen wij heel goed en die zit ook in ons panel. Alias de Willy Wortel van het Duitsland Instituut.
Aha.
En Hanco, die zit daar die avond denk ik niet. Althans, ik zag hem niet op de lijst staan, maar wel een aantal anderen. En dat is een boekpresentatie. En dat is een boek dat gaat over de perspectief van Nederlandse historici op Duitsland. En dat is een heel mooi boek wat onlangs al is gepresenteerd in Spui en ook op de Duitse ambassade in Nederland. En het gaat nu in Münster worden gepresenteerd ook om 19 uur, dus om 7 uur 's avonds in het Huis der Nederlanden. In Münster op 24 oktober. Dus wie daar naartoe wil. Kijk, stel nou je woont in Winterswijk of je woont in Enschede of je woont in Hengelo. Je bent er zo in Münster.
Ja, precies.
Dus het is een klein uurtje rijden.
Kun je een
beetje
in de voetsporen van de koning treden? Want die was daar ook in het Huis der Nederlanden.
Ik dacht bijna dat je wou zeggen in onze voetsporen,
Chris. Nou, ook in onze voetsporen, in allebei.
Nou, wiens voetsporen zijn nu belangrijker en historischer?
Over ons.
Jouw stapjes of de stappen van de koning?
Nou, voorlopig de koning.
Ja, precies. Nou goed, dan zijn we er.
Dat was het dan.
Oké, de eerste aflevering van de Duitsland Podcast. Wil je nou meer weten? Ga naar onze website. De website is duitslandpodcast.com.
Als je ons wilt steunen, kun je een donatie achterlaten op bunk.me/Duitslandpodcast. En je kunt je natuurlijk ook abonneren. Dan krijg je over 2 weken een melding als er een nieuwe aflevering is.
Ja, blijf luisteren en heel erg bedankt.
Dag.